Wat is het doel van herstelrecht en wat kan dit betekenen voor de toekomst van het strafrecht? Daarover ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met Gert-Jan Slump. Hij is criminoloog en medeoprichter van de stichting Restorative Justice Nederland. Gert-Jan, welkom. Dankjewel dat je via deze videoverbinding met mij in gesprek wil gaan over herstelrecht. Laten we beginnen heel bazaal. Wat is het doel van herstelrecht?
Je zou het doel van herstelrecht heel kort kunnen samenvatten als het herstellen, zoveel mogelijk en waar mogelijk herstellen van de schade en de nadelen, de gevolgen van conflicten. Dat zijn vaak conflicten die in het strafrechtelijk circuit afgedaan worden, nu in het strafrecht. En binnen het herstelrecht kijken we naar wat de behoeften zijn van betrokken partijen om te zorgen dat zij de draad weer kunnen oppakken na een vervelend gebeuren zoals een misdrijf.
Ja, dan kijkt u zowel naar eigenlijk de slachtoffers als de daders.
We kijken naar zowel de slachtoffers, we kijken naar de daders of de veroorzaker of de verdachte, want het hoeft natuurlijk nog niet altijd de dader in strafrechtelijke zin te zijn. En we kijken ook naar de gemeenschap en het netwerk rond het slachtoffer en het netwerk rond de dader of de verdachte, die net zo goed geraakt kunnen zijn door wat er is gebeurd.
Kun je een case uitleggen, zodat het voor de luisteraar echt duidelijk is hoe dat precies in het dagelijks leven gaat, hoe dat in de praktijk gaat?
Nou, Piet en Kees, laten we ze Piet en Kees noemen, hebben een mooie case-studie. Piet en Kees die komen elkaar tegen in de winkelstraat en Piet maakt opmerkingen over het feit dat Kees geen mondkapje draagt en dat in deze tijd toch wel echt opportun is om een mondkapje te dragen. Kees maakt lelijke woorden en die zegt, je bent de zoveelste vandaag, ik heb helemaal geen zin in dit gedoe en geeft Piet een duw. Piet is daar helemaal niet van gezin, komt nog dichterbij. Kees die begint nog meer aanstalten te maken en die begint te spugen in de richting van Piet. Piet die ziet dat natuurlijk helemaal niet en die niet dat hij een kort lontje heeft, maar dit nu is de maat vol en hij haalt uit, geeft met zijn vuist een enorme vuistslag op het gezicht van Kees. Kees stort ter aarde. Er zijn omstanders die het allemaal zien. Die zijn natuurlijk ook heel erg geschrokken dat dit zomaar op een vrijdagmiddag in het winkelcentrum bij hun in de buurt kan gebeuren. Eén van hun belt 112, de politie komt langs. Piet wordt in de kraag gegrepen. En Kees, die is heel erg boos, ligt bloedend op het trottoir. En zal na enige behandeling in het ziekenhuis s'avonds weer thuis belanden. Piet niet. Piet zit op het politiebureau in afwachting van verder. Nou, dit lijkt me een aardige case om te kijken van wat moet je dan met Kees en Piet in het normale circuit? Je zou zeggen, oké, Piet wordt vastgehouden, wordt ongetwijfeld 's avonds of de volgende dag heen gezonden omdat hij geen antecedenten heeft, dat hij het niet eerder heeft gedaan. En Kees zal hoogstwaarschijnlijk diezelfde dag, of als hij een beetje bij zinnen is als hij verzorgd en behandeld is, de volgende dag aangifte gaan doen. Nou, dan zou je kunnen verwachten dat we een aantal weken tot een aantal maanden verder zijn voor deze zaak door de officier van justitie behandeld wordt. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat de politie de tegenwoordigheid van geest heeft om te zeggen van heren, dit is vreselijk uit de klauwen gelopen. We zouden dit door de officier van justitie kunnen laten beoordelen, maar we zouden ook eerst met jullie samen kunnen kijken of we op een of andere manier, desnoods met mensen erbij die jullie er graag bij willen hebben, of we tot een oplossing of een regeling kunnen komen van datgene wat er is gebeurd. En dat kan gebeuren via mediation in strafzaken. En als Kees zegt, ik heb geen enkele zin dat in het strafrecht invloed heeft, dan kan het ook via een bemiddeling. Dat is een andere vorm van herstelrecht. Dus er zijn tal van vormen waarin Piet en Kees met elkaar tot een vergelijk kunnen komen op zo'n manier dat als zij, omdat ze in dezelfde wijk wonen, als ze volgende week elkaar weer tegenkomen op die gescheiden wandelpaden in het winkelcentrum, elkaar gewoon kunnen passeren. Een afspraak hebben met elkaar hebben gemaakt over de schade. Afspraken hebben gemaakt over hoe ze elkaar in de toekomst uit de weg zullen gaan of hoe ze elkaar zullen bejegenen. En dat wordt vastgelegd in een overeenkomst. Dat wordt aan de officier van justitie voorgelegd. Als het een mediation in strafzaken is, eindigt zo'n zaak altijd in een slotovereenkomst. En de officier van justitie die kijkt nog eens een keer heel goed naar het dossier. Die ziet dat Piet een first offender is. Die ziet dat Kees eigenlijk genoeg heeft aan die slotovereenkomst. En misschien dat die officier van justitie in dit geval wel zegt, nou ja goed, ik ga in dit geval, vind ik eigenlijk dat er tussen Piet en Kees genoeg is gedaan. En ik leg een voorwaardelijk CPO op, dus ik doe helemaal niks op dit moment. Want ik vind eigenlijk dat die partijen mens genoeg zijn geweest en assertief genoeg en ook veerkrachtig genoeg om zelf hun zaken te regelen. Ik kijk er nog een keer goed naar en ik vind het eigenlijk wel goed zo.
En wanneer betreed jij dan dit strijdtoneel, Gert-Jan?
Nou, ik betreed dit strijdtoneel eigenlijk helemaal niet. Dus ik vind het fantastisch om dit soort verhalen te vertellen die ik van practitioners, van mediators ontvang. Ik ben zelf betrokken bij de hele de organisatorische uitrol van het herstelrecht in Nederland. Dus het trainen van professionals samen met mensen die dat in de praktijk doen, met mediators en bemiddelaars. Uitleggen aan politiemensen, uitleggen aan officieren van justitie en ook uitleggen aan mensen in het gevangeniswezen hoe herstelrecht in elkaar zit en hoe zij zelf in hun vak, in hun professionaliteit ook iets kunnen doen aan herstelgericht werken. Omdat het natuurlijk niet ophoudt bij mediation, want als Piet geen enkele zin had om Kees nog te treffen, omdat hij dacht van hij heeft me bloed onder mijn nagels vandaan gehaald, ik laat het toch aankomen op een zitting of op een strafbeschikking of wat dan ook. Dan hadden we natuurlijk in het strafrecht opnieuw de vraag aan de orde gehad van wat is er nou nodig om deze partij op een of andere manier tot een goede oplossing te brengen en om op een of andere manier de goede vrede in deze samenleving te herstellen.
Ik vraag me gelijk af, dit soort verhalen hoor je verder niet vaak in de media. Het gaat vaak over rechtszaken en dergelijke. Hoe vaak gebeurt dit nou, dat het zo wordt opgelost?
Nou, als je alles bij elkaar neemt, en dan ga ik even van de allerprilste burenruzie tot en met de gedetineerde die terugkeert in de samenleving en waar op een of andere manier afspraken gemaakt worden met betrokken partijen, gebeurt dit ongeveer 40.000 keer per jaar.
Dat is veel.
Dat is heel veel. En dan moet ik natuurlijk toelichten, want jij zegt, nou, ik heb er nog nooit van gehoord en dit soort mediations zal niet zo heel vaak voorkomen. Dat klopt. Ik tel dan alle zaken mee die bijvoorbeeld in Nederland door buurtbemiddeling afgedaan worden. Als het nog geen strafzaak is geworden. Als buren wel ongelooflijk elkaar in de haren zitten met geluid, met stank of wat dan ook. Of als de woningbouwvereniging te dunne muren heeft gebouwd en mensen keer op keer met elkaar op een of andere manier in geluidsoverlast last van elkaar hebben. Dat zijn ongeveer 14.000 tot 15.000 zaken per jaar. Iedereen zal ongetwijfeld de haltafdoening kennen. Ook dat is van oorsprong een herstelrechtelijke interventie waarbij ook het slachtoffer van de jeugdige verdachte betrokken is om te kijken van wat er gedaan moet worden om te zorgen dat die schade zichtbaar wordt, dat de verdachte begrijpt de jeugdige verdachte begrijpt wat hij gedaan heeft. Dat hij een stukje, dat er een leereffect in zit, maar ook dat er een daadwerkelijke genoegdoening richting het slachtoffer in zit. Dat is halt. En dan heb je herstelbemiddeling, heet dat. Dat zijn ongeveer 2000 zaken in Nederland die daar aangemeld worden. Dat is een vorm van bemiddeling waarbij een herstelbemiddelaar van perspectief herstelbemiddeling samen met een benadeelde en een verdachte of een dader, dat kan ook na een veroordeling zijn trouwens, en gaat kijken van hoe in een goed gesprek vooral aangewerkt wordt aan emotioneel herstel. Dan heb je die mediations in strafzaken waar ik het over had. Dat zijn pak een beet zo'n 1800 tot 1900 zaken per jaar die gebogen worden. Die dan vervolgens door het mediationbureau van de rechtbank, die elke rechtbank heeft, toegewezen worden aan een mediator in strafzaken, die daar speciaal voor opgeleid zijn. En van die zaken slaagt ongeveer 80% wonderwaarlijk genoeg, een behoorlijk hoog percentage, en eindigt in een slotovereenkomst. Dan gebeurt er in gevangenissen nog een heleboel. Er zijn tal van cursussen waarin met gedetineerden gewerkt wordt aan bewustwording rond schuld, rond schaamte, rond slachtofferschap, eigen slachtofferschap, maar ook het slachtofferschap, natuurlijk het slachtofferschap van die klap die toen gevallen is waarvoor zij gedetineerd zitten. En dan heb je gedetineerden die terugkeren en die op een of andere manier via een herstelgerichte benadering daar samen met vrijwilligers aan werken om te zorgen dat het zowel voor hun als voor slachtoffers geruisloos gaat, zo'n terugkeer. En dit is een ideaal situatie. Je zou hopen dat dat in alle zaken gebeurt, maar dat is natuurlijk dat is nog ver te zoeken. Dus dat je er niet zo vaak van hoort, lijkt me vrij duidelijk. Ik denk dat de eerste twee vormen, buurtbemiddeling en halt, dat vormen zijn die iedereen eigenlijk wel kent, vermoed ik. En die andere vormen die zijn nog wat minder bekend. Hoewel in de wet staat dat het Openbaar Ministerie bevordert dat de politie in een zo vroeg mogelijk stadium partijen hierover informeert. En dat staat ook inmiddels verankerd in de slachtofferrechten die elke politiefunctionaris kent.
Ik vraag me altijd wel af in hoeverre zit het slachtoffer hier soms op te wachten. Want je hebt het over ex-gedetineerden, die hebben dus vastgezeten en echt iets verkeerd gedaan. Het kan me voorstellen dat het slachtoffer denkt van, ik heb geen zin om hier verder over te praten. Ik heb onwijs veel pijn en verdriet. Waar ligt de grens?
Ik vind het een hele goede vraag. Wat mij betreft, met mij zijn vele mensen zijn het dan met mij eens, is er geen grens, behalve de grens dat het slachtoffer en de andere betrokkenen, de verdachte zelf aangeven of ze hierop zitten te wachten of niet. Dus ik vind serieus dat je alle opties aan slachtoffers en aan verdachten moet aanbieden. En dat het mooie van het herstelrecht is dat slachtoffers vanuit eigenaarschap zelf ja of nee kunnen zeggen. Dus ik merk het vaak genoeg dat slachtoffers het niet gevraagd is en dat ze achteraf zeggen, ja, had ik dat geweten, had ik er misschien graag gebruik van willen maken. Terwijl slachtoffers die bijvoorbeeld door het mediationbureau benaderd worden met de vraag van we hebben de mogelijkheid om voorafgaand aan de strafzitting aan de mediation, via mediation te werken aan een oplossing. Dat slachtoffers zichzelf heel erg empowered voelen om tegen zo'n, dus bekrachtigd voelen om tegen zo'n mediation functionaris te zeggen, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus het klinkt heel gek, maar door de keuze aan partijen te laten en de informatie wel aan partijen te geven, en daarna dus die keuze aan partijen te laten, denk ik dat je zowel in het laten van die keuze als in het nee kunnen zeggen, slachtoffers heel erg empowered om zelf die keuze te maken, hoe zij aan hun verwerking willen werken en welke rol eventueel een verdachte of een dader daarbij kan spelen. Of niet, want misschien dat je iemand wel helemaal niet wil zien. Kan ik me ook alles bij voorstellen.
Maar welke rol kan een slachtoffer spelen voor een verdachte of dader die in zo'n herstelrichting zit?
Nou, ik vind het mooi dat je die vraag ook keerzijdig stelt. Wat uit onderzoek blijkt is dat in zo'n mediation de verdachte eigenlijk voor de eerste keer geconfronteerd wordt met het leed en de schade, dus het andere verhaal wat er aan zo'n klap in zo'n winkelstraat plaatsvindt. Piet had er waarschijnlijk helemaal nooit over nagedacht dat Kees op een of andere manier daar slapeloze nachten van heeft gehad en dacht van shit, we leven in een moeilijke tijd met corona en weet ik wat allemaal. Maar dit is toch wel heel erg ver dat mensen me fysiek te lijf gaan en dat hij daar nachten van wakker heeft gelegen. Dat zijn kinderen daar zo van geschrokken zijn, die daar misschien wel bij waren, dat die de volgende dag niet naar school durfden te gaan, omdat ze dachten van de wereld is echt boos. Veel bozer als wij dachten dat hij was. En dan kan ik mij voorstellen dat Piet dat verhaal horend en ook de impact die dat op die kinderen van Kees heeft gehad, dan pas tot het besef komt van ik dacht dat het alleen ging over mijn boosheid en mijn verontwaardiging over het feit dat ik op straat aangehouden ben door politiemensen. Maar er zit ook een andere kant aan het verhaal. Er zit ook een verhaal van degene die de pijn heeft geleden. En ik kom dat onder ogen en ik wil daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Dus het nemen van verantwoordelijkheid, dat is een van de kernbegrippen binnen dat hele herstelrecht. Dus dat partijen dat kunnen en mogen doen en samen aan een oplossing werken. En nogmaals, dat betekent niet altijd dat daarmee de kous af is, omdat ik vind dat als we dit doen in een publiekrechtelijke context die strafrecht heet, dat er altijd gekeken moet worden of dat ook genoeg is. En daar is nou net die magistratelijke officier van justitie voor, om dat te bekijken en te beoordelen of er misschien iets extra's moet gebeuren. Omdat Piet bijvoorbeeld, nou laten we nou zeggen dat het niet Piet was, maar iemand anders, bijvoorbeeld Gert-Jan, die dat misschien al 4 keer gedaan heeft, en dat een officier van justitie dan denkt, ja, het is mooi en aardig die afspraak tussen jou en het slachtoffer, maar ik heb jou al een paar keer agressief over de schreef zien gaan. Ik vind toch eigenlijk dat je er niet alleen met een voorwaardelijk deel, maar ook met een onvoorwaardelijk deel vanaf zou moeten komen. En ik ga ook een reclasseringscontact regelen. En ik vind eigenlijk ook dat je bijvoorbeeld een agressieregulatietraining moet volgen. En een geldboete moet betalen aan de staat, omdat we eigenlijk vinden dat dit niet kan. En dan hoop je, en dan wordt het interessant, dat een officier van justitie bij het opleggen van die geldboete nadenkt, wat is er tussen het slachtoffer en die verdachte al afgesproken? Zodat de geldboete van die officier van justitie, ook dit is herstelgericht werken, niet in de weg staat aan een schadevergoeding die verdachte aan dat slachtoffer al wilde betalen. Als ik een verdachte ben die rond moet komen van 1400 in de maand, dan is een schadevergoeding van pak een beet 1000 of 1200 euro aan dat slachtoffer, is een behoorlijk bedrag. En als ik dan ook aan de officier van justitie of aan de staat der Nederlanden nog 2000 euro moet betalen aan geldboete, dan is het, dan bijten die dingen in elkaar. Dus je hoopt dat met dat hele herstelrecht en het herstelgericht werken ook binnen de magistratuur, officieren van justitie en rechters, nagedacht wordt over de vraag, oké, hoe sluiten we nou zo goed mogelijk aan op datgene wat partijen, als ze dat al hebben gedaan, tot afspraken zijn gekomen om de gevolgen te regelen van een misdrijf.
Het is maatwerk dus eigenlijk ook heel erg.
Dat heb je heel goed gezegd. Het is echt maatwerk en het is misschien nog wel meer maatwerk dan we ooit hebben gedaan in het hele strafrecht. Omdat het natuurlijk van ouds een proces is tussen de staat en de verdachte en de officier van justitie namens de samenleving tegenover de verdachte. slachtoffer is natuurlijk langzaam de strafzitting en de strafzaak binnengekomen. Het slachtoffer heeft langzaamaan veel meer rechten gekregen binnen dat hele strafproces. Maar ja, het blijft staan dat het slachtoffer geen procespartij is in dat strafrecht. En in het herstelrecht staat hij volwaardig tegenover of naast of met, of, maar ik zou maar zeggen tegenover de tegenpartij, de verdachte. En heeft volledig recht van spreken over wat dan ook. En kan precies vertellen wat hem of haar is overkomen. En kan ook de moeilijke vragen stellen aan een verdachte. Het zal niet de eerste keer zijn dat een slachtoffer die misschien een wat heftiger iets heeft meegemaakt, bijvoorbeeld in huis, dat er ingebroken is en dat hij de inbreker overlopen heeft en oog in oog heeft gestaan met die inbreker. Dat het slachtoffer zichzelf in die nacht dat hij wakker ligt, en in de tweede nacht dat hij wakker ligt, en de derde nacht dat hij ook nog wakker ligt, voortdurend maar zich die vraag door zijn hoofd voelt malen van, waarom ben ik nou uitgekozen? En er is maar één iemand die op zo'n existentiële vraag een antwoord kan geven. En dat is die inbreker die dan in dat geval gelukkig gepakt is. En inderdaad gewoon door de officier, door de politie van de straat is gehaald. Of misschien op hete daad betrapt is omdat hij buiten iemand 112 heeft gebeld, hoe dan ook. En dat dan gekeken kan worden van hoe je dit op een goede manier oplost. En dat, in dit geval dat slachtoffer ook daarmee gewoon hartstikke goed bediend kan worden. Door die vraag aan die verdachte te adresseren, of de dader. Want die heeft inmiddels bekend, dus dan is het een dader, zou je kunnen zeggen. Hij is nog niet veroordeeld, dus zolang je nog niet veroordeeld bent, ben je officieel geen dader. Maar hij neemt verantwoordelijkheid. En hij geeft antwoord op die vraag van dat slachtoffer. En hij zegt van ja, ik had geld nodig, maar het had ook een ander huis kunnen zijn. Dus het ging niet om jou, het draaide niet om jou. En ik begrijp dat doordat ik bij jouw huis ben binnengekomen en ik jou nu oog in oog met jou sta, dit gesprek met jou heb, wat dat voor jou heeft betekend. En het spijt me ontzettend, want het was niet op jou gemunt.
Klinkt wel heel erg als een successcenario dit.
Ja, tuurlijk. Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat dit scenario zich in 40-50% van de zaken voltrekt. Er zijn natuurlijk ook scenario's waarin een slachtoffer en een verdachte afspraken maken. Omdat ze elkaar, niet kunnen luchten of zien. En zeggen van we moeten naar een nieuw nulpunt. En wij moeten vooral afspraken gaan maken over hoe wij in de toekomst met elkaar omgaan. Iets wat misschien in die strafzitting ook niet helemaal uitgesproken wordt. Omdat het dan de officier van justitie is die het plan bedenkt. Terwijl het in een mediation de partijen zijn die het plan moeten bedenken om te zorgen dat ze elkaar niet meer hoeven tegen te komen. Hè? Dus dat is een andere variant. En dat is een wat minder rooskleurige variant. Dat het allemaal, tussen deze inbreker en dit slachtoffer is het ook geen koek en ei geworden. Maar het slachtoffer heeft wel antwoord op de vragen die hij niet aan iemand anders had kunnen stellen. En die alleen maar aan de dader kan stellen.
We gaan even terug nog naar wat je in het begin zei. Je had het over de dunne muurtjes. Toen moest ik gelijk denken aan de coronacrisis inderdaad. Ja. Hebben jullie een stijging gezien, nu iedereen thuis zit, misschien de ergernissen oplopen en de burenruzie toch wat sneller uit de hand loopt?
Ja, je ziet, laat ik het zo zeggen, ik ben naast het feit dat ik van alles en nog wat aan voorlichting en organisatieontwikkeling doe, ook bestuurslid van Betere Buren in Amsterdam. Dat is de grootste buurtbemiddelingsorganisatie in Nederland. Ik denk dat we per jaar zo'n 200 tot 2500 zaken aangemeld krijgen, waarvan 1600 in Amsterdam. En je ziet dat in Amsterdam in 2020 het aantal buurtbemiddelingen, het aantal verzoeken om buurtbemiddeling met 20% is toegenomen. Ja. Dus die stijging zie je. Wat je ook ziet is dat als het gaat over het strafrechtelijke gedeelte ook iets bijzonders aan de hand is, omdat er veel minder misdrijven gepleegd worden, gek genoeg. Maar dat er ook een nieuw soort misdaad bij komt. Misdaad, dat er een nieuw soort conflicten, laten we zeggen de coronaconflicten. Dus inderdaad de coronaspugers, de jongelui die in een park zitten en dat is nog niet eens een slachtoffer, maar door de politie tot de orde geroepen worden en zich niet verwijderen en een boete krijgen. Maar goed, dan kan je ook afvragen van, zou dat niet op een of andere manier kunnen, dat ze inzien dat je met elkaar toch door deze crisis heen moet. Maar in het geval van conflicten tussen mensen, bijvoorbeeld bij coronaspiegel, wat ik wat allemaal. Je ziet dat in deze tijd ook toeneemt. En dat er meer van dat soort tijdsgebonden incidenten, omdat we met elkaar in een hele vreemde, bizarre tijd zitten, waarin spanningen hoog oplopen en waarin het soms gigantisch uit de klauwen loopt. En ik vermoed eerlijk gezegd, maar dat is koffiedik kijken, dat we in de periode als corona straks weg is, nog behoorlijk wat te verhapstukken hebben als het gaat over het normaliseren van de verhoudingen. En dat gaat niet alleen op het individueel niveau, want ik denk dat, dat collectieve spanningen in deze tijd ook enorm toenemen. Dus dat er een enorme polarisatie gaande is in onze samenleving.
Heb je daar een concreet voorbeeld van?
Nou ja, goed, ik hoorde van, nou ja goed, dus natuurlijk als je kijkt naar de discussies op social media over wat nou de meest, wat nou de beste aanpak van corona is, dan is het goed bij voetbal heb je 17 miljoen trainers aan de kant van het veld staan. Maar in het geval van corona heb je ook, zeg maar meningen die soms echt wel best wel heftig clashen, waarin mensen zo geraakt zijn, omdat ze, weet ik veel wat, nooit gehoord zijn en nu weer niet gehoord worden, dat het echt ontzettend op scherp komt te staan. Tot aan complottheorieën, weet ik wat toe, zeg maar. Dus ga ik dan weer even terug naar weg van die complottheorie, omdat ik denk dat is eigenlijk een aparte tak van sport. Dan hoor ik bijvoorbeeld uit de streek, dat is dan even wat verder weg, uit Noord-Italië, Lombardije, dat collega's van mij daar bezig zijn om die eerste golf met elkaar op een of andere manier te verwerken. En dat kan niet meer door zwarte pieten uit te spelen en te zeggen, jij was schuldig en jij hebt het niet goed aangepakt, jij hebt het niet goed gedaan. Dus er gaan daar stemmen op om dat op een collectieve manier met elkaar te verwerken. En laten we daar nou net een hele mooie herstelrechtelijke vorm van hebben die we te danken hebben aan onder andere Zuid-Afrika. Dat is de Verzoenings- en Waarheidscommissie. Dus er wordt serieus in Lombardije door collega's van mij nagedacht over de vraag, hoe kom je in godsnaam zo'n trauma als in Lombardije rond de eerste coronacrisis te boven? En moet je dat niet uit de individuele verwijtbaarheid halen en zeggen dat je op een of andere manier in een soort van collectieve omgeving via getuigenissen de mensen de gelegenheid moet geven om te zeggen hoe ze dat ervaren hebben, dat alles gezegd moet kunnen zijn en dat je daarmee tot een soort collectieve verwerking komt van datgene wat er gigantisch bressen heeft geslagen in die samenleving, wat tot gigantische verdriet en leed en wonden heeft geleid, tot wantrouwen tussen mensen, samenlevingen, bijna gespleten heeft bij wijze van spreken, en hoe je dat dan weer bij elkaar brengt. Ja, daar zitten van dat soort grotere bewegingen als die Verzoenings- en Waarheidscommissie, die mogelijk daar een rol in kunnen vervullen om toch weer op een of andere manier met elkaar draad op te pakken, noem het wederopbouw, om tot enige normalisering van een samenleving te komen.
Klinkt als een prachtige formule ook voor Nederland na een tijdje.
Absoluut, absoluut. Kijk, en ik zeg niet dat we dat in Nederland allemaal zouden moeten doen, maar ik voorzie dat we naast deze, waar we mee begonnen, die geïndividualiseerde herstelrechtvormen, dat we in Nederland echt ook misschien wel behoefte gaan krijgen aan herstelrechtvormen waarin je collectief met elkaar rond incidenten, conflicten en spanning aan de slag gaat. En daar zijn voorbeelden voor. Dat is niet alleen de Verzoenings- en Waarheidscommissie, maar je hebt in Nederland al sinds jaar en dag allerlei vormen van wat ze family group conferencing noemen, dus herstelconferenties, eigen krachtconferenties, tal van omgevingen waarin je met veel meer mensen kunt praten over, met elkaar zijn wij behoorlijk ontdaan van datgene wat wij samen hebben meegemaakt. Zwarte pieten in de sfeer van dader en slachtoffer, dat doet er misschien wat minder toe. Wij nemen samen verantwoordelijkheid voor wat er hier is gebeurd. En misschien moeten er soms ook wel dingen hersteld worden als er individueel dingen fout zijn gegaan om zo'n collectief proces mogelijk te maken. Dus als ik inderdaad bijvoorbeeld die twee coronaspugers, en het is in die buurt volledig uit de hand gelopen, of die coronaspugers, sorry, Piet en Kees. Dus als Piet en Kees onderdeel zijn van die herstelconferentie, moet misschien eerst dat incident tussen Piet en Kees in die winkelstraat hersteld worden. En dan kan zo'n hele buurt of zo'n hele wijk, zo'n wijk van wie die winkelstraat is, want dat is onze winkelstraat en we willen daar weer op een of andere manier veilig kunnen wonen. Dan ga je, nadat dat tussen Piet en Kees, dat incident wat traceerbaar op een bepaald tijdstip is gebeurd en wat één klap was van de een tegen de ander, ga je nadenken over de manier waarop wij met elkaar in die buurt, in die winkelstraat, zijn omgegaan in coronatijd. En hoe we dat, als corona achter de rug is, misschien weer met elkaar zouden willen doen. Wat vinden we normaal? Hoe willen we met elkaar omgaan? Laten we ons dat gezeggen door stadsregels die op een of andere manier door iemand verzonnen zijn? Of zeggen we, nee, we kunnen heel goed zelf een plan maken hoe wij als mensen met elkaar zouden willen omgaan in een buurt, in een wijk, in een straat, in een gezin of in een organisatie zelfs. Waarom niet?
Laten we dan ook even afsluiten met Piet en Kees. Stel, we zijn 2 jaar verder en de twee komen elkaar geregeld nog tegen op straat. Hoe groot is de kans dat er dan toch geen herhaling van wat er gebeurd is, ondanks de misschien wel perfecte mediation, alles volgens de boeken. Hoe groot is de kans dat die twee dan toch niet in herhaling vallen?
Ik denk dat de kans dat ze niet in herhaling vervallen, dat blijkt uit onderzoek. Dus dan moet ik Piet en Kees een beetje abstraheren uit het Piet en Kees gehalte en zeggen wat blijkt uit Kees studies in zijn algemeenheid, maar dan met een behoorlijke N, dus een behoorlijk aantal. Dat als er ook een mediation heeft plaatsgevonden waarin die verantwoordelijkheid is genomen, de kans op recidief aanzienlijk lager is dan als dat niet was gebeurd. Dus als Piet gewoon op het politiebureau was gebleven, had een nachtje blijven zitten, of was misschien daarna ook nog een tijdje, een paar dagen in voorlopige hechtenis gebleven of in bewaring, dat de kans, als hij dan bestraft was, dat er dan niet gekeken was naar het excuus, naar schade en met ik voor het allemaal, en dat partijen met elkaar hadden gesproken over wat is er nou precies gebeurd en waarom is dit nou zo gigantisch misgelopen, dat de kans op herhaling in dat geval groter is dan als Piet en Kees wel met elkaar zouden hebben gesproken.
Dus in dat geval klinkt dit eigenlijk als de ideale rechtbank, om het gewoon met z'n tweeën uit te praten.
Nou, het klinkt als de ideale toevoeging om het strafrecht een beetje humaner te maken. En om te laten zien, zoals het boek van Disa Gironetza, een officier van justitie die onlangs een boek heeft geschreven wat luistert naar de titel Misdaad en Mededogen. Dat mededogen, elkaar aankijken, wat meer begrip begrijpen over wat er is gebeurd, dat wel eens het strafrecht voor de toekomst zou kunnen bepalen op zo'n manier dat we met dat strafrecht, als het gaat over evaluaties over recidieven en weet ik wat allemaal, dat we dan een strafrecht gaan bereiken waarin vele malen minder slachtoffers in de toekomst gaan vallen, omdat we het in het heden gewoon adequaat met elkaar beter weten op te lossen. Kijk, een nulpunt bereik je nooit. Collega criminologen van mij die deden ooit de uitspraak criminaliteit is van alle tijden. Dat geloof ik ook. Ik geloof dat we met ons gezonde verstand moeten kijken naar samenlevingen waar op een of andere manier een vorm van correctie altijd toegepast moet worden. Maar laat die correctie dan wel een correctie zijn waarin partijen die op een of andere manier daarbij betrokken zijn geweest, recht van spreken hebben en ook recht hebben om te zeggen, en ik vind dat dit moet gebeuren om te zorgen dat het niet meer gebeurt. Dus en ik denk dat je daarna, na zo'n ervaring, een stukje rustiger slaapt en ook het gevoel hebt dat je vanuit positieve veiligheid gedacht in een veiliger samenleving leeft, omdat partijen zich wel laten aanspreken in plaats van dat je denkt dat partijen zich daar niet op laten aanspreken.
Laten we het hopen voor de toekomst. Gert-Jan Slump, dankjewel.